Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het heigend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God, ja. Mijn ziel dorst naar den Heere, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Het is het eerste vers van Psalm 42. Aan u zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan hoofdstuk 24, van de versen 52 tot en met 67. Wij herzeggen nu Genesis 24, beginnende bij 52 tot het einde. Maar lezen wij vooraf uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1. Paragraaf 13, wat handelt van de goddelijke verkiezing en verwerping. Uit het gevoel en de verzekerheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem, die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel degenen pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Vervolgens Genesis 24, beginnende bij vers 52. En het geschiedde als Abrahams knecht hun woorden hoorde, zo boog hij zich ter aarde voor de Heere. En de knecht langde voort zilveren kleinoodien en gouden kleinoodien en klederen, en hij gaf ze Rebekka en gaf ook haar broeder en haar moeder kostelijkheden. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren, en zij vernachten. En zij stonden des morgens op en hij zeide, laat mij trekken tot mijn heer. Toen zeide haar broeder en haar moeder, laat de jonge dochter enige dagen of 10 bij ons blijven, daarna zult gij gaan. Maar hij zeide tot hen, houd mij niet op, terwijl de Heere mijn weg voorspoedig gemaakt heeft, laat mij trekken, dat ik tot mijn Heer ga. Toen zeiden zij, laat ons de jonge dochter roepen en haar mond vragen. En zij riepen Rebekka en zeiden tot haar, zult gij met deze man trekken? En zij antwoordden, ik zal trekken. Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster trekken, mitsgades Abrahams knecht en zijn mannen. En zij zegende Rebekka en zeide tot haar, o onze zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen, en uw zaad bezitten de poort zijner haters. En Rebekka maakte zich op met haar jonge dochters, en zij reden op kemels en volgden de man, en die knecht nam Rebekka en toog heen. Isaac nu kwam van waar men komt tot de put Lachi-Roi, en hij woonde in het zuiderland. En Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het naken van de avond. En hij hief zijn ogen op en zag toe, en zie, de kemels kwamen. Rebekka hief ook haar ogen op en zij zag Isaac en zij viel van de kemel af. En zij zeide tot de knecht, wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide, dat is mijn heer. Toen nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaac al de zaken die hij gedaan had. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem te vrouw. En hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Tot zover deze schriftlezing.
We zingen Psalm 45, het 6e en het 7e. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heere, dies moet ge u voor hem buigen. Ik citeer eens dan, die rijke wereldstad, u hulde doen en offeren schat op schat. Straks leidt men haar in statie uit haar woning en kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt ze voort met al de maagdenstoet. Psalm 45, de versen 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, het gedeelte dat wij samen lazen uit Gods woord, willen wij u met Heere hulp overdenken. Genesis 24, vanaf vers 52. We lezen nog de vers 57 en 58. Toen zeiden ze, laat ons de jonge dochter roepen en haar mond vragen. En ze riepen Rebecca en zeiden tot haar, zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde, ik zal trekken. Onder dit gedeelte schrijven wij het huwelijk van Isaac. We letten op drie gedachten, de verwondering daarover, de gewilligheid daartoe en de sluiting daarvan. Het huwelijk van Isaac, de verwondering daarover. Eliezer is verwonderd. Dat Betuel en Laban zo gewillig zijn, Rebecca mee te geven, opdat zij de vrouw van Isaac zou worden. De gewilligheid daartoe. Eigenlijk wil de moeder, en dat is natuurlijk goed te begrijpen. Rebecca's moeder wil heel graag dat Rebecca nog een poosje thuis blijft. Ze zullen om uw dochter komen. En één nachtje slapen onder uw dak en de volgende dag een reis van urenlang maken. En je ziet je dochter voorlopig niet meer terug. Het zou niet meevallen. En Laban die denkt in die tussenliggende tijd, misschien kan ik nog wel eens wat meer van die Eliezer zien te krijgen. Laat hem nog maar eens even hier. Maar daar is Eliezer het niet mee eens. Hij wil terug. Isaac moet zijn bruid hebben. En dan zeggen ze, laten we maar vragen aan Rebecca. En dan toont ze haar bereidwilligheid. Ze zegt, ik zal trekken. Ik ga mee. De sluiting daarvan. Ze komen waar Isaac woont. Tot de put lachen Iroi. Hij woont in het zuiderland. Hij is in het veld uitgegaan om te bidden. En daar komt Rebecca. Ze ziet hem, hoort dat het Isaac is, valt van de kemel af, sluiert zich, wordt tot Isaac geleid. Het huwelijk wordt gesloten, Rebecca gebracht in de tent van moeder Sarah, die gestorven was. Gemeend, de geschiedenis is ons bekend. Lang hoofdstuk. Wat heeft toch de Heilige Geest bewogen om het huwelijk tussen Isaac en Rebecca zo te beschrijven? Van stap, tot in de details. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En je doet wel dat je daarop acht hebt. Als op een licht schijnend in de duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgensterren uw harten opgaan. Waarom zou het zijn? Omdat het huwelijk tussen Isaac en Rebecca een schaduw is, beeld is van het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruid. En waarom hebben wij het dan nog steeds? Omdat die bruid van Christus tot op de dag van vandaag vergaderd wordt door woord en door geest, worden er nog steeds getrokken voor Christus ingewonnen, overwonnen, die in het verlies en in het verlaten van al het hunne de toevlucht nemen tot die middelaar Gods en der mensen, in wie alleen maar het leven ligt. Om het eigendom van hem te worden. Met hem verenigd te worden. Voor zijn rekening te liggen. Die enige troost te kennen. die er maar is in leven en sterven, niet meer het eigendom te zijn van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker. Vandaar deze geschiedenis. Abraham is oud. Sara is gestorven. Isaac is nog alleen. En dan wil Abraham dat Isaac trouwt. Isaac is het kind van het wonder. Het kind van de belofte. De drager van de belofte. Uit Isaac zal een groot nageslacht komen. In aantal als het zand dat aan de oever van de zee is en als de sterren in menigte. Dus Isaac moet een vrouw hebben. En daar zorgt Abraham voor. Hij roept zijn knecht Eliezer. Denk erom, zegt hij. Je moet voor mijn zoon Isaac geen vrouw zoeken van de dochteren van de Canaanieten in welks midden wij wonen. Die zijn veel te afgodisch. Ga naar mijn familie in Haran en neem vandaar een dochter voor Isaac, mijn zoon, tot een vrouw. Eliezer begrijpt het gewicht van de zaak. Het lijkt hem onmogelijk. Maar Abraham zegt, ga maar, God zendt zijn engel wel met je mee. Isaac zweert getrouwd te zijn aan Abraham en aan de opdracht. En hij gaat. Dan komt hij op de plek van bestemming, zit hij bij de waterfontein. En dan gaat Eliezer in gebed. Heere, doe mij haar toch heden ontmoeten. Maar waarbij zal nu Eliezer weten welke vrouw er voor Isaac is? Hij zegt, Heere, als er nu een jonge dochter komt en ik vraag haar, geef mij te drinken. En dat zal ze doen. En als ze dan spontaan zegt, ik zal ook uw kemels drinken. Dezelfde is de vrouw die gij voor de zoon des Heer, mijns Heren, bestemd hebt. Terwijl Eliezer nog bidt, komt Rebecca uit. Eliezer beproeft wat hij heeft gevraagd aan God. Of Rebecca zo bereidwillig is hem te laten drinken en ook zijn kemos te drinken, en jawel. En dan is Eliezer een en al verwondering dat de Heere zijn weg zo voorspoedig maakt. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zal ik naar hen horen. Hij vraagt wie ze is, geeft sieraden en dan gaat ze terug. Dan gaat ze alles aan de moeder vertellen. Er ligt een goede band tussen Rebecca en haar moeder. Het is dat schoon, die trek van een dochter op de moeder, heeft God in een dochter gelegd. De voorrecht, als het zo mag zijn. De broer hoort het ook. Die ziet de sieraden, die denkt, hey, daar kan ik ook beter van worden. Hij gaat Eliezer tegemoet en nodigt hem uit. En Eliezer komt. Dan willen ze eerst een maaltijd voor hem bereiden. Dat is natuurlijk goed. Ze willen ook laten zien hoe rijk ze zijn. En hoe gastvrij ze zijn. Maar dan zegt Eliezer, nee. Ik ga niet eten en niet aan de tafel aanzitten als het niet eerst mijn lastbrief zal ontvouwd hebben. Want ik heb een opdracht van mijn Heer. Spreek, zeggen ze. En Eliezer legt het doel van zijn komst voor Betuel, Rebecca's vader, Laban, Rebecca's broer, neer. En ze luisteren. En als Eliezer uitgesproken is, dan kunnen ze niets anders zeggen dan deze zaak is van de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. We kunnen haar moeilijk vasthouden. Zie hier is Rebecca, Ze is voor uw aangezicht. Ga maar. En dan gaan ze eten. Maar als nu Eliezer die bereidwilligheid van Betuel aan Laban hoort, wat doet hij dan? Dankt hij dan Betuel? Dankt hij dan Laban? Dankt hij de moeder van Rebekka wel? Nee, gemeente. Eliezer dankt God. Dat is zijn vroomheid. Dat is zijn godsvrezen. Dat heeft hij gezien ook bij Abraham zijn heer. En bij Isaac, de zoon zijns heren. God had zijn engel voor zijn aangezicht gezonden. Calvijn zegt, erkenning van God is het offer van de lieflijkste geur. Het is de uitmuntende dienst van God. Hij zegt, mensen worden onophoudelijk door God overladen met ontelbare weldaden. Wat is ondankbaarheid dan onverdraaglijk? Dat is ook zo. Zullen we erop letten? Als de Heere ons dagelijks met zegeningen en weldaden overlaat, waar blijven wij daar dan mee? Dan moeten de weldaden ons terugbrengen bij de grote weldoener. Dan moeten de zegeningen ons terugbrengen bij de grote alzegenaar. God heeft daar recht op dat wij hem kennen en erkennen. En dat doet Eliezer. Hij is op zijn plek. Hij erkent God. Dat de Heer zijn weg zo voorspoedig heeft gemaakt. Eliezer is verwonderd. Hoe kan het ook anders? En biddende Abraham achtergebleven. En biddende Isaac achtergebleven. Eliezer boog zijn knieën. Riep de God van zijn heer Abraham aan. En de Heer verhoort het gebed. Onthoudt u het? Want diezelfde God leeft nog. Gaat u met raadsels over de aarde? Onmogelijkheden in uw leven? Onopgeloste zaken, onvervulde beloften, toezeggingen die de Heere nog moet vervullen. Leg uw nood voor de Heere neer. Maak hem uw nood bekend. Stort voor hem maar uit uw ganse hart, o gij volk in smart. Hij is een hoorder en een verhoorder van het gebed. Hij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Wat zijn Gods knechten verwonderd als ze vrucht mogen zien op hun arbeid, die ze biddende verrichten, die hier bedrukt met tranen zaaien en die uitzien naar vrucht. Of de Heere werkt, of er zondaren bekeerd mogen worden, of haar jongens en meisjes een nieuw hart krijgen. God moet zijn knechten bewaren voor moedeloosheid in de tijd waarin wij leven. Onder de Pinksterpreek werden er 3000 op één dag bekeerd. Moeten we samen die bedelen vragen, Heere, waar mag toch de genade des ouden tijds wezen? Ligt u nog aan Gods genade troon te worstelen om de uitbreiding van Gods koninkrijk? Eerlijk zeggen, bent u vader? Bent u moeder? Heb je een vader, een moeder? Zijn ze al bekeerd? Of leven ze nog voor eigen rekening naar de eeuwigheid? Begrijpt u dat Gods knechten uitzien naar vrucht? En als ze dan iemand horen die als een uitgewerkte zondaar verlegen is om tot Christus geleid te worden, dan springt er iets op. als ze dat kindergeschrei horen. De droefheid naar God. De honger en dorst naar de gerechtigheid. De kinderlijke vrezen des Heren. Het geloof in Christus. Dan is er blijdschap. Als de Heren nog werkt, komt het in de vrucht openbaar. Vanmorgen ging het over de stokbewaarder die tot bekering kwam door het spreken van Paulus in de gevangenis van Filippi. Ik heb gezegd, wat zal het Paulus wonderlijk te moede zijn geweest als hij die stokbewaarder bevende voor hem op zijn knieën ziet liggen. Eliezer toont niet alleen zijn verwondering en dankbaarheid aan God. Hij doet het ook tegenover Rebecca. Hij geeft haar bruidsgeschenk. Zilveren kleinoodiën, gouden kleinoodiën, klederen. Kinderen, onthoud het dus. Rebecca krijgt een kleed. Rebecca krijgt van Eliezer een kleed met een sluier erbij. Van wie is dat kleed? Je moeder heeft misschien ook wel eens een prachtige nieuwe jurk gehad. Dat haar vriendin tegen haar zei, wat heb je een mooie jurk. Van wie heb je die gehad? Toen zei je moeder misschien wel, die heb ik van mijn man gehad. Rebecca staat straks tegenover Isaac in het kleed van Isaac. Niet vergeten, want dat is nodig. Ze krijgt een kleed met een sluier, want ze gaat straks Isaac ontmoeten. Laban krijgt kostelijkheden, de moeder krijgt kostelijkheden. Opnieuw toont Eliezer nog een keer de rijkdom van zijn heer Abraham en Isaac. Waarom doet hij dat? Niet alleen om de rijkdom van Abraham en Isaac te tonen, maar opdat hij het hart van Rebecca nogal meer zal inwinnen, dat ze zo spoedig mogelijk met haar, met hem mee zal gaan. En dan pas gaan ze eten en drinken. Vernachten ze. Eliezer is vroeg op, want hij wil naar huis. Hij begrijpt dat Abraham en Isaac uitzien naar zijn komst. Hij wil terug. Waarom wil hij nu terug? Wat wil Eliezer gaan zeggen thuis? Alleen maar dit. Dat God zijn weg voorspoedig heeft gemaakt. Dat God Isaac een vrouw geeft. Dat het van hem besloten is. Door hem bestuurd is. Niets buiten zijn eeuwige raad gegaan is. Dat gaat hij thuis vertellen. Maar Laban en haar moeder, die willen nog graag dat Rebecca een dag of wat blijft. Een dag of 10. Ondanks hun bereidwilligheid om Rebecca mee te laten gaan, valt scheiden moeilijk. Ik kan het goed begrijpen. We hebben tenminste al verschillende dochters het huis uit zien gaan. Dan vallen de tranen. Het valt voor de moeder van Rebecca niet mee. En Laban die wil nog wel een poosje die schatrijke man bij zich hebben, wie weet. Er ligt een les in, jonge vrienden, moet luisteren. Als God je van de week in de vakantie bekeert, moet je erop letten dat de wereld zijn glans voor je verliest. Dan wil je het liefst naar huis. Het liefst op je slaapkamer zijn. Dan kan het gebeuren dat de wereld probeert je vast te houden. Dat je vrienden je proberen vast te houden. Dat de zonde je probeert bij God vandaan te houden. Dat je boze hart probeert je bij God vandaan te houden. Goed opletten hoor, als God je bekeert, dan staat de duivel op zijn achterste benen. Dan gaat de wereld tekeer. En de zonde die wil je niet loslaten. En alles wil ons bij God en bij Christus vandaan houden. De wereld lokt en de zonde trekt en je vrienden kunnen je niet begrijpen. En alles probeert je te verleiden en van hetgeen dat je zoekt af te trekken. Wat gebeurt er hier nu? Eliezer is de knecht van Abraham. En zoekt voor Isaac een bruid die hij gevonden heeft. En dan zegt Eliezer, houd mij niet op. Nu heeft de Heer mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij trekken. Luister eens. Nu kan de zonde je trekken en de wereld je trekken en je vrienden je trekken en de Satan je proberen vast te houden. Maar wie is er nu machtiger? Dat is God. En God de Heilige Geest, die werkt in je hart een onberouwelijke keus tot zaligheid. Dan word je wel zo getrokken. En dan kom je in de kerk en de kerk heeft je nog nooit zo getrokken. En je hebt nog nooit zo naar de preek geluisterd. En als de kerk uitgaat en de dominee zegt amen, dan zou je wel willen huilen, want je wilt er blijven zitten. En zondagsavond zie je alweer uit naar de volgende zondag. En je hoort de dichter, weg wereld, weg schattig, je kunt niet bevatten. En verder durf je niet mee te gaan. Maar de wereld trekt niet meer. De zonde ligt eronder. En de Satan, ja die wil je niet loslaten. Maar nu gaat de Heer door zijn geest, de liefelijkheid van zijn dienst, je zo laten gevoelen. En de Heere krijgt zo'n grote plek in je hart en leven. En Gods woord kan ofschoon je alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat ze wat ze ook zeggen en wat ze ook doen en wat er ook gebeurt. Je net als Rut zegt, val mij niet tegen. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Uw God is mijn God. Uw volk mijn volk. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen ons. Of met Mozes. Verkiezende liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden. Dan voor een tijdige niet. Der zonde te hebben, achter de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want Mozes zag op de vergelding des loons. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En nu zitten er mensen mee te luisteren. En hoe meer ze nu horen en zien van de rijkdommen van Christus, hoe meer ze worden ingewonnen en overwonnen om alles te verlaten en tot Christus de toevlucht te nemen om hem te leren kennen en door het geloof te omhelzen. Want buiten Jezus is geen leven. Dat gaan ze geloven. Ligt nog een les in. Want uitstellen, dat is heel gevaarlijk. Je moet met Augustinus maar niet precies zo bidden zoals hij je deed. Hij zei, Heere, bekeer mij maar nu nog niet. Dat is ontzettend gevaarlijk. Want niemand van u weet of hij nog wel thuis komt na de vakantie. Of de Heere moet het u beloofd hebben, dat kan. Maar dat is al zo vaak gebeurd. Dat ze niet meer thuis kwamen na de vakantie. Verongelukt onderweg. God ontmoeten. Eeuwigheid. Uitstellen is gevaarlijk. Paulus die sprak over rechtvaardigheid en matigheid. Dat is wel goed in de vakantietijd. Dat je mensen hoort spreken over rechtvaardigheid en matigheid. En over het toekomende oordeel. Toen zat er een man onder zijn preek en die heette Felix. En die werd zeer bevreesd. En die stond op. Zo, Paulus, ga maar. En als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, dan... Ja, daar roep ik je misschien wel terug, maar ik lees er niet meer van. De Heere zegt, heden. Dat is vandaag toch? Zo gij mijn stem dan heden hoort. Gelooft mijn heil en troostrijk woord. Verhardt u niet, maar laat u leiden. Verhardt u niet, neemt zijn genade ootmoedig aan. Hebt u het aangenomen? Uitstel is gevaarlijk. Van uitstel komt bij mij vaak afstel. Maar sterven moeten we. Onthoudt u het. Niet uitstellen hoor. Niet uitstellen. Morgen blijft morgen. De Heere zegt vandaag. Hoort u. Voor wiens rekening leeft u dan? En reist u heen naar de eeuwigheid? Mag u uw leven naast Rebecca's leven leggen? Ik bedoel het geestelijk natuurlijk. Laat ons de jonge dochter maar eens roepen en kijken wat zij zegt. Calvijn zegt, ouders die hebben een heilig ontzag. Dat is nogal wat. Hebt u dat nog, vaders en moeders? Een heilig ontzag. Hij zegt, we moeten de middenweg bewandelen. We moeten de partijen vrij laten handelen, maar met onderlinge toestemming. En Matthew Henry zegt, kinderen moeten niet trouwen zonder toestemming van de ouders. En ouders moeten hun kinderen niet zonder hun toestemming uithuwelijken. Toch wordt hier enigszins Rebecca de vrije keus gegeven, maar niet om te trouwen, maar om het punt wanneer ze gaan. Voelt u? Want met het aannemen van de geschenken van Isaac, die Eliezer haar gaf, heeft Rebecca al iets van haar gewilligheid getoond om de bruid van Isaac te worden. Anders had ze natuurlijk de geschenken niet aan mogen nemen. Het moet me niet alleen om de geschenken van die bruidegom te doen zijn. Het moet haar ten diepste alleen om de bruidegom zelf te doen zijn. Nu mag ze het zeggen wat ze wil. Wil ze nog 10 dagen bij haar moeder blijven, bij haar broer en haar vader, of gaat ze met Eliezer mee? Heeft ze nog rustig de tijd om achter te blijven waar ze is, of wordt ze getrokken naar Isaac toe om met Isaac in het huwelijk te treden? Heel beslist is haar antwoord: ik zal trekken. Hoe komt dat nu? Houdt Rebecca niet meer van de vader en moeder? Ik zou het niet graag zeggen. Ik zal een paar dingen noemen. In de eerste plaats heeft Eliezer zo goed van de God van Abraham en Isaac gesproken, dat ze onder beslag is gekomen. Eliezer heeft zo getuigd van zijn Heer Abraham, die de Heere vreest en die door de Heere is geroepen en uit wiens nageslacht de beloofde verlosser geboren moet worden. Eliezer heeft gesproken over de vrezen van Isaac. Eliezer kent het gebedsleven van Isaac. Daar heeft hij over verteld. Ze ziet de sieraden. Maar wat gebeurt er dan nog meer? Isaac ligt te bidden. En als Isaac bidt, gaat de Heere het hart van Rebecca neigen. Want Isaac bidt om een vrouw. En als er een kind van God bidt, dan hoort God en verhoort God op zijn tijd. En het hart van Rebecca wordt geneigd, wordt ingewonnen en ze gaat zo naar Isaac verlangen, die ze nog nooit heeft gezien. Hoe kan dat nu toch? Brengt God niet de vrouw tot de man? En brengt God man en vrouw niet samen? En geldt het dan niet van die twee waarden die zullen tot één vlees zijn? Heeft God het huwelijk niet gesloten? Is niet in de eeuwigheid al gesloten het huwelijk tussen Isaac en Rebecca? Kan Rebecca wel iets anders doen? Als de Heer het hart neigt, dan kan ze niet anders doen dan zeggen: ik zal trekken. Wat moet ze nu eigenlijk meenemen naar Isaac? Niks. Alleen wat ze van Isaac heeft gekregen, dat mag ze meenemen. En als ze dat kleed van Isaac maar niet vergeet met die sluier. In het rijk der genade is niet anders. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilige sieradiën. De liefde van God in het hart uitgestort, zorg daarvoor dat een zondaar gaat buigen. Een zondaar zich gaat overgeven. De zonde gaat bewenen en belijden voor God. De wereld een scheidbrief gaat geven. Tegen de zonde gaat zeggen: henen uit. Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Weg, wereld, weg, schatten. Bij ogenblikken mag het zo zijn, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Vreemd wordt eigen. En eigen wordt vreemd. Zo werkt de Heer. Waar ze achter gaan komen in de oefeningen van het genadeleven is dit. Dat ze de zonde er nooit uit kunnen trekken. Dat de wereld van hen geen afscheid neemt. En dat de Satan ook van hen geen afscheid neemt. De driehoofdige doodsvijand achtervolgt hen tot het einde van hun leven toe. En houden niet op hen aan te vechten. Maar aan de andere kant, de liefde trekt zo sterk. Ze geven zich over. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw Heere is. Zo buig u voor hem neder. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw volk, uw vaders huis en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Wat moeten ze meenemen? Niks. Alles wat ze van de Heere hebben gekregen, mogen ze aan de Heere laten zien. Maar er ligt wel een les in. Want die parel van grote waarde, die wordt alleen maar hun eigendom als ze alle andere pareltjes zijn kwijtgeraakt. Verloren. Hoe komen ze eigenlijk? Tot hem vergaderde alle man die benauwd was. Alle man die een schuldeiser had. Alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Zo komen ze. Benauwd. Met hun hemelhoge schuld. Innerlijk bedroefd. Een hartelijk leedwezen over hun zonde. Een smart over de zonde. Een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Deborah gaat mee. Dat is Rebecca's voedster. Wat betekent dat? Deborah is betrokken geweest bij haar opvoeding en bij het onderwijs wat ze heeft ontvangen. En daar kan ze veel gemak van hebben. Daar gaan haar jonge dochters mee. Haar vriendinnen. Haar dienstmeisjes. Die doen het werk voor Rebecca. En dan gaan ze haar zegenen. O, onze zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen en uw zaad bezitten de poort zijner haters. Ze wensen Rebecca een groot nageslacht toe, zeker in die tijd, een onuitsprekelijk grote zegen. En wat betekent dat nu? Uw zaad, te weten Abrahams knecht, zegt dat. Nee, uw zaad, het zaad straks van Isaac, bezitten de poort zijner haters. Dat betekent dit. De poort van de haters bezitten, de poort van de vijand bezitten, betekent dat ik die vijand heb overwonnen. En dan ben ik haar heer en meester. Dus, ze wensen Rebecca toe, dat haar nageslacht zich mag uitbreiden en volken zal overwinnen en landrijen, natie zal bezitten. Nou, onder Salomo is het rijk van Rebecca's nageslacht ontzettend uitgebreid. We kunnen het op de landkaarten zien. En daar gaat Rebecca. Even opletten hoor. Met een nog onbekende leidsman. Wat kent ze nu van Eliezer? Een onbekende weg. Wat kent ze nu van de woestijn? Wat kent ze nu van het woestijnleven? Wat kent ze nu van de gevaren? Wat weet ze van de duisternis en het wild gedierte? Naar een nog onbekende bruidegom. Zolang het licht is, gaat wel. Dan ziet ze de sieraden van Isaac. En dan gaat het wel. Maar als het donker wordt, ziet ze de sieraden niet. Hoort ze het wild gedierte huilen, kan ze er niks van bezien. Dan komen de vragen. Dan komen de raadsels. Dan komen de onmogelijkheden. Zal ik wel ooit bij die man aankomen? Zal ik hem wel ooit zien? Zal hij mij willen hebben? Zou hij wel van mij houden? Zal hij mij wel willen huwen? Dat weet ze niet. Als Eliezer zwijgt over de liefde van Isaac, wordt benauwd voor Rebecca. En als het donker is, kan ze er niks van bezien. En in het geestelijke is niet anders. Ik zal ze lokken, zegt de Heere. Kent u dat? Als de Heere u voor zijn liefdedienst heeft ingewonnen en getrokken uit de macht der zonde en der duisternis, uit deze tegenwoordige boze wereld, uit uw godsdienst of waar dan ook vandaan, en er is een betrekking op God gevallen en op zijn woord en op zijn dag en op zijn huis en op zijn volk, op zijn inzettingen. Die wonderlijke betrekking die u niet kunt verwoorden, maar het is er van binnen in uw hart. Nee, u krijgt nooit weg en u bent ook alleen maar bang dat overgaat. Er is iets wat trekt naar God. Kent u het in uw leven? Dat u bent gaan verstaan dat u alleen maar door een middelaar met God verzoend kunt worden. Aangezien wij dan na het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om die verdiende straf te ontgaan? Wij zijn toch gevallen zondaren? Niemand van u uitgezonden. We liggen alle onder het oordeel van de drievoudige dood. En moeten sterven en God ontmoeten. Aangezien wij dan, is er enig middel om die verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. God, die wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. Kennen we het zelf in geenerlei wijze? Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig rechtvaardig mens is, die tegelijkertijd sterker is dan alle schepselen, dat is die tegelijk waarachtig God is. Wie is toch deze middelaar? Is dat uw leven? En tegelijkertijd wordt u getrokken. En als die middelaar wordt gepredikt, dan wordt u getrokken. En als nu die middelaar wordt uitgestald in al zijn middelaarsheerlijkheid, dan gaat het wel. En u komt thuis en het wordt nacht en het wordt donker. En u kunt er weer niks meer van bezien. En best kans dat de prediking Eliezer een tijd zwijgt. U zit wel in de kerk, maar u weet niet meer wat u ervan denken moet. U denkt dat het aan die dominee ligt, maar ik denk dat het Gods wijs beleid is. Want alles moet u ontvallen. Het is geen opgaande weg naar Jezus toe. Het is een weg door de woestijn naar Jezus toe. En in die woestijn, zeiden onze ouden, daar wordt wel wat anders geleerd dan in een opgaande weg het kunnen bezien en redeneren. Dat houdt allemaal op. Dat houdt allemaal op. Blijft niks anders over dan een doemwaardige zondaar die walgt van zichzelf, gebukt gaat onder zijn hemelhoge schuld, zijn verloren leven getuigt tegen hem, de wet die vloekt en veroordeelt en het recht Gods, dat stelt hem schuldig. En hoe moet het dan? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, waar niemand zorgde voor mijn ziel. Weet je waar ze achterkomen in de woestijn? Ik ben zwart. Daar komen ze achter. En hoe zwarter ze worden, hoe vuiler ze worden, hoe slechter ze worden in de inleving, hoe meer ze gaan vrezen dat Christus hen niet hebben moet. Dat zulk een zwarte zondaar nooit welkom is. Dan kan het evangelie nog zo nodigend zijn. Maar zichzelf zo te moeten kennen, geeft zulke strijd en zulke raadsels. God zal zelf zijn leidsman wezen. Eliezer gaat maar door. Dag in dag uit. Hij weet de weg. Hij leidt tot Isaac. En Rebecca heeft niks anders te doen dan te volgen. En te bedelen, trek mij. Hoort u dat? Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht aan licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hen doen en ik zal hen niet verlaten. We gaan ervan zingen. Psalm 87, vers 87 uit Psalm 119. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heere, naar het heil mij toegezijd. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Psalm 119, vers 87. Het huwelijk van Isaac, de verwondering daarover bij Eliezer. Hij erkent God. De gewilligheid daartoe. Ik zal trekken, zegt Rebecca. De sluiting daarvan. Ze komen in het zuiderland. En Isaac is in het veld uitgegaan om te bidden, kanttekening 80. Om te denken. Om te peinzen. Dat is om zijn zinnen met godzalige gedachten en aanbiddingen voor de Here te oefenen. Kostelijk. Als ik u nu iets raden mag voor vanavond, dan is dit het. Uzelf afzonderen. De binnenkamer ingaan. U voor God verootmoedigen. Om te denken. Om te peinzen. Om uw zinnen met godzalige gedachten te oefenen. En de Heere te bidden. Jongens, meisjes, Isaac zoekt gemeenschap met God. En daar is het gebed voor. In de binnenkamer. Gemeenschap met de Heere zoeken. Hij kon zonder de Heere niet. En Rebecca en Isaac vraagt om een vrouw. Of de Heere de weg van Eliezer, de knecht van zijn vader, of de Heere de weg van Eliezer voorspoedig wil maken. Daar vraagt hij om. Aan de rechterhand van God de Vader zit Christus. En hij bidt. Wat bidt hij? Of er zondaren bekeerd mogen worden. Of er zondaren van dood levend gemaakt mogen worden. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Daar vraagt Christus om of zondaren dat eeuwige leven mogen ontvangen. Waar bidt hij om? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ze waren uwe, die ganse uitverkoren bruidskerk, maar gij hebt ze mij gegeven. Vader, ik wil dat waar ik ben, waar is Christus? In het rijk der heerlijkheid, aan vaders rechterhand. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen mogen. Hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degene die op u vertrouwen. Daarom gaat Gods welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk voort. En zullen ze komen van oosten, van westen, van noorden en van zuiden. En ze zullen straks aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Maar hier door deze aardse woestijn zal de Heere ze leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. En dan komen de kamelen. Isaac zegt amen, kinderen, met Ebi gesproken. Of is het anders? Hij hief zijn ogen op. Gaat hij bidden? Of heeft hij gebeden? Kan allebei. Hij kijkt naar boven, naar de hemel. En terwijl hij naar boven kijkt, dan ziet hij de kamelen komen. Daar komt Eliezer. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zal ik naar hen horen. Rebecca vraagt wie het is. Eliezer zegt, dat is hij. Dat is mijn Heer. Dan valt ze van de kameel af en sluit zich. Want een bruid werd gesluierd tot de bruidegom gebracht. Waarom? Dan mag de bruidegom die gesluierde bruid meenemen. En de bruid zegt dan eigenlijk, nu ben ik voor u alleen. En dan mag de bruidegom haar hebben. Meenemen. En zo zien we dat hier. Eliezer doet Isaac verslag. Isaac hoort het. Hij aanvaardt zijn bruid Rebecca. U moet zich voorstellen, gemeente. Dat is een van de teerste ogenblikken. Dat op een trouwdag de bruidegom aan de voordeur staat. De deur gaat open. De bruid die staat daar. En hij trekt haar uit haar ouderlijke woning naar zich toe. Nu ben je van mij. En ze omhelzen elkaar. En geven elkaar een zoen. Ze kussen elkaar. Hier zien we een korte ceremonie. Isaac aanvaardt Rebecca. En dan neemt hij haar mee naar de tent van zijn overleden moeder Sarah. En dat was de ceremonie in het oosten. Dan werd ze hem tot een vrouw. Die twee waren één vlees. Die twee. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen op de trouwdag is dat. En die twee zullen tot één vlees zijn. En zo wordt Isaac getroost na de dood van zijn moeder. En de vader van Isaac wordt de vader van Rebecca. Hoor je? Wat kan de bruid verlangen om te weten het eigendom te zijn van haar bruidegom. Bruid, het verlangen van uw bruidegom is veel sterker. Hij wil u hebben, maar hij wil u zo hebben dat u nergens anders meer naar omziet. En daarom, bruid, u moet leren sterven aan de wet. Anders kunt u niet het eigendom worden van Christus. En dat sterven aan de wet, dat kan God alleen maar werken. En als u nu ziet dat er van uw kant nooit meer iets bij kan. En u mag sterven aan de wet. Wat blijft er dan eigenlijk over? Alleen maar een vluchten tot die zielenbruidegom. Wees gij mijn borg, want ik word onderdrukt. Breid toch uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En in het verlies van het leven wordt de middelaar door God de Vader aan de bruidskerk geschonken. Isaac trouwt met Rebecca met goedvinden van zijn vader. En Rebecca krijgt dezelfde vader als Isaac. Is de kerk het verlies van eigen leven mag weten Christus bij God vandaan ontvangen te hebben. Als die middelaar Gods en der mensen. Als die volkomen zaligmaker. Als die goel en losser. Als die zielenbruidegom. Die nu de prijs heeft betaald. De gerechtigheid heeft verworven. Is dat onuitsprekelijk. Dan mag de bruid het weten. En onze koning is van Israëls God gegeven. Mag hij worden aanschouwd, gekend. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken. Nu ben ik de zijne. Zijn goed is het mijne, dat maakt mij zo rijk. Christus niet alleen te kennen als die middelaar van verdiensten, maar ook van toepassing. Niet alleen te kennen in de staat van zijn diepe vernedering, is de borg en de middelaar, die zijn kerk zo uitnemend heeft liefgehad. Dat hij zijn leven voor haar heeft afgelegd. Maar ook in zijn opstandingsheerlijkheid. Overgeleverd om de zonde van zijn kerk. Opgewekt om de rechtvaardigmaking van zijn kerk. Eens anderen te mogen worden. Op gronden van recht en gerechtigheid. Mijn liefste is mijne. En ik ben zijne die wijdt onder de leliën. En volk, straks, dan zult u hem zien gelijk hij is. En dan zult u geheel en al alleen voor hem zijn. En dan zal hij u brengen in die tenten daarboven. In die eeuwige bruiloftzalen. In de bruiloftzaal van het avondmaal des lams. En zult u aanzitten met Abraham, Isaac, Jacob. Een schare die niemand tellen kan. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van terecht gegroet. Dan spruide trouw uit de aarde, blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.